Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2023 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit een bewogen 2022 meenemen? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik deze eerste twee weken van het jaar in BNR's Big Ten van 2023 10 bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar of speelden een belangrijke rol en zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Vandaag is dat Atilay Uslu, oprichter en directeur-eigenaar van reisorganisatie Corendon. Welkom.
Dank u wel voor de uitnodiging.
Voordat we het gaan hebben over bijvoorbeeld de chaos die afgelopen jaar ontstond op Schiphol, wil ik graag twee dingen van u weten. Allereerst, uit de laatste vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bleek dat Nederlanders, ondanks die enorme inflatie, gewoon volop op vakantie blijven gaan. Waar ligt het aan, denkt u?
Ja, dat klopt. Wij merken dat ook. Was wel in eerste instantie zo van huiverig een beetje van ja, mensen, die prijsverhoging gaan ze nooit betalen, dacht ik. Maar ja, ze boeken massaal. Ja.
Want u heeft ook de prijs moeten verhogen.
Ja, ja. Maar goed, wij moeten ook inleveren een beetje van onze marge. En het is wel toch dat ze boeken.
Ja. Hoeveel gaan de prijzen gemiddeld omhoog?
Nou, ongeveer 150 euro. Daar zit dus de accommodatie en al die luchthavenbelastingen die zijn verdubbeld bijna.
Ja, ja. In dat percentage op een gemiddelde reis is dat?
Ongeveer bij elkaar zit je op 15%, 14% ongeveer. Ja. Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, vanuit Corendon gaan ze nog wel boeken. Dat is een flinke stijging.
Precies. Nou, maar ze boeken wel, maar wij maken wat minder marge.
Dus jullie leveren ook.
Eigenlijk zo moet je zien, wij leveren 6% in, qua marge. En dan de klant betaalt 8% meer. Zo een beetje delen we de verhoging.
We delen de pijn. Waar zit hem dat nou in, dat we toch op vakantie willen blijven gaan?
Ja, dat is een soort eerste levensbehoefte geworden. En het is ook leuk. Het is dat ik het zelf zeg natuurlijk. Maar ja. Je kan ook bij mij zien, ik kom net terug helemaal zwart van Curaçao.
Op vakantie geweest.
En je begint wel weer fris op jaren. En het geeft toch wel, als je weer meer productiviteit van je mensen moet. Vakantie is gewoon een soort eerste levensbehoefte. Dus ook leuk.
Dat blijkt, ja. Tweede vraag. Hoe ziet uw droomvakantie er eigenlijk uit? Is dat die vakantie naar Curaçao die net is geweest?
Mijn droomvakantie is... ik ga altijd in de zomer 2 weken naar Turkije. Dan heb ik een zomerhuisje. En dan met de auto nieuw naar Curaçao. Dat is altijd zo van...
Dat is ook altijd, man van gewoontes.
Ja, dat is... Dan wil ik liefst met de auto naar Turkije. Want onderweg wil ik, daar wil ik een deuner eten. Ik wil al die zaakjes daar. En dat is was ook gewoonte weer natuurlijk.
Maar de auto vanuit Nederland?
Vanuit Nederland, ja. Dat is wel echt heel leuk om te doen, ja.
Ja, uw klanten doen het niet.
Nee, maar... niet iedereen weet de weg, maar ik heb dat al van mijn jeugd gedaan. Hè. Ik heb van mijn ouders dat geleerd, hoe je dat moet doen. En waar kan je de lekkere kaas, lekkere tomaten en zo kopen. Als je dat weet, en je doet picknicks onderweg, weet je wel. Ja, het is gewoon een gezellig vakantie is dat.
Het is ook een emotionele reis, terug naar de wortels.
Precies, ja. En dan naar mijn vader en mijn moeder ga ik heen. Daarheen, en dat in de zomer. En, en met oud en nieuw, dan zit ik in Curaçao. Je kent iedereen daar. En iedere avond is wel een party in Curaçao. Dus dan ben je daar. En dan probeer ik gewoon 1 of 2 dagen geen alcohol te drinken. Het lukt me bijna niet.
Nee. Vandaag zit u hier met een beetje krakerige stem, want de vakantiebeurs was gisteren.
Ja, we hebben al de derde dag vandaag van de vakantiebeurs. Ja. Ja, je hoort het. En het wordt ook weer iedere avond uit eten. Gisteren hadden we een party met een paar honderd partners van ons van de hele wereld. Al die hoteliers, onze inkomingagent. Ja, dan begin je met 1 of 2 whisky. Ja, dan mijn stem is weg.
Nou, we gaan er toch doorheen proberen te komen door dit uur. Want laten we eens terugblikken op 2022, als we daarna kijken naar het jaar. Ik las ergens dat u het jaar van de vrijheid noemde.
Ja, kijk, wel. Het was een beetje... mensen waren ook dankbaar. Laatst ging ik naar inkoop. Het was september trouwens. Inkoop naar Ibiza. De klant herkende mij. Niet natuurlijk, maar ze herkende mij. Mm-hmm. En zeiden van, dankjewel dat we op vakantie mogen. Ik zei, nou, dankjewel, je hebt gewoon betaald. weet je dat? Nou, ik zei, waarom dan, vroeg ik. Ja, we waren bang dat we niet konden gaan. Weet je, ja, er werden vluchten natuurlijk geannuleerd. Mm-hmm. Heel veel vluchten, heel veel mensen konden niet op vakantie gaan. Die mm-hmm. we toch betaald hadden, hun geld terugkregen. Ja,
door die chaos op Schiphol.
Ja, door dat chaos afgelopen zomer daar. En zij waren heel erg dankbaar. Dus echt, weer, als je, nu op, tijdens de vakantiebeurs, als je met al je collega's, partners, iedereen, klanten praat, iedereen heeft zoiets van, dat het weer mag na 3 jaar weer vakantiebeurs. Mensen zijn heel blij.
Na 3 jaar coronacrisis.
Na 3 jaar corona, dat ze weer gewoon weer mogen, vrij mogen doen wat ze voorheen al deden, dat het weer terug is, weet je, dat weer mag. Dat hoe is hard een vrijheidsfeest
die,
is dat.
Hoe hard heeft die coronacrisis jullie geraakt?
Heel hard. Ja, dat is ook psychologisch hard. We hebben heel veel geld verloren.
Is er een prijskaartje op plakken?
Hoeveel we verloren hebben? Ja? Nou, ja, alleen al het eerste jaar weet ik nog, 46 miljoen euro. 2020. En Dat was gewoon, we konden in één keer, hoorden we in de nieuws dat we, ja, premier Rutte zei van, ja, er gaat dicht alles. Dus geen vakanties meer, alles. Ja, dan denk je, moet even beseffen van,
wat betekent dit?
Wat betekent dit, hè? Van, dit zal wel een paar weken duren. Uiteindelijk heeft het gewoon 2 jaar geduurd, hè? Ruim 2 jaar. Mm-hmm. En met al die beperkingen en zo. We begrijpen het allemaal wel, hè? Dat is niet zo. Maar ja, dat
zijn zware tijden.
Ja, door een externe omstandigheden van een heel gezonde bedrijf moest je 2 jaar lang overleven.
Hoe hebben jullie dat overleefd?
Gewoon, we mochten niet ondernemen. Dat hebben we toch gedaan, natuurlijk. We zijn een ondernemersbedrijf. Hè? Dus, uiteindelijk alles gedaan. Het was bijvoorbeeld, wat heel belangrijk was, PCR-testen, daar te kunnen beschikken. Mm-hmm. Hè? Als jij je klanten kon leveren dat ze kunnen testen voordat ze op vakantie kunnen gaan, konden ze met jou op vakantie gaan. Bijvoorbeeld, heel simpel iets. Hè, dus toen zijn we heel samenwerking gegaan dat wij altijd mijn klanten gratis PCR-test konden nemen. En dat was bijvoorbeeld een soort gamechanger, dat onze andere collega tour operators, dat hadden zij niet kunnen zien. En daarom hebben we 2021 hadden we een heel goed jaar. Maar dat zo, dat zij, ja, weet je, dat
netto winst, 2021 van? Ja, 7 miljoen, dacht ik.
Ja, netto. Dus EBITDA is 11 of 12 miljoen was dat. Dus na belasting is 7, 8 miljoen, ja.
Zijn er momenten geweest in die coronajaren dat u dacht, dit bedrijf gaat het niet redden?
Natuurlijk zijn die momenten geweest, maar...
Wat voor momenten was dat?
Dat was, wanneer was dat? Nou, we moesten al die vouchers terugbetalen. Mm-hmm. Maar die hadden een soort overbruggingskrediet nodig van 20 miljoen. Maar die hadden we niet. En die kwam maar niet binnen. En dat was wel een heel spannende moment. We waren bang dat er misschien een paar mensen ons faillissement zouden aanvragen en zo. We praten over, wanneer was dat? 21 april.
Beschrijf zo'n dag eens als je denkt dat het levenswerk, want dat is het van u.
Ja,
een bedrijf dat floreerde voor corona, dat het nu mogelijk dat er een faillissement aan zou kunnen komen.
Ja, terwijl een heel gezond bedrijf was daarin. En uiteindelijk hebben we het wel kunnen betalen. We hadden een GoSafe-financiering gekregen. En die kwam maar niet. Hè.
Maar zo'n moment, wat doet dat met u als oprichter?
Nou, het is altijd zo van, een of andere manier ben ik heel positief ingesteld. Van, joh, dit gaan we ook overleven. Dit gaan we redden.
Ja, en dacht Don Quixote ook, hè, toen hij vocht tegen de windmolens.
Ja, maar Don Quixote heeft niet gered.
Nee, daarom.
Gelukkig ben ik geen Don Quixote, maar we hebben het wel gered. Ja.
Dus, maar er was nooit een moment dat u dacht van, ja, maar wacht even, er zijn ook externe factoren. Iemand anders kan dit faillissement aanvragen. Ik heb het nu niet meer in eigen handen.
Nou, nee, eigenlijk, ik heb altijd, het was wel hard werken. Ik heb nooit zo hard gewerkt afgelopen, dus 20 en 21 praat ik even over. Hè? Mm-hmm. Niet ik, hele team, heel Corendon. Hè, die hebben echt 7 dagen, 24 uur gewerkt om die toko gewoon, het was gewoon overleving. Hè? En uiteindelijk, niemand had, zeg maar zo van, we redden het niet of zo. We gaan dit redden. Uiteindelijk ben je immuun ook voor corona. Op een of andere manier.
Als bedrijf zijnde?
Ja.
Die snap
dat is echt
niet.
Zo.
Hè? Die snap ik niet.
Nou ja, de enige angst wat ik had was van dat wij... Want die NOW-regeling was zo heel ruim. Hè?
Ja, die NOW-regeling. Ja,
de NOW-regeling was heel ruim.
Ja.
Dat wij, de enige angst van mij was dat wij verslaafd zouden raken aan zo'n regeling.
Ja, ja. Ja, maar als het maar te lang zou gaan duren, te lang niet gevlogen zou worden, kun je wel immuun zijn, maar dan houdt het op een gegeven moment op, toch?
Jawel, maar toch vind je een weg om te overleven. Hm. He, dus je wil, weet je, er werd op een gegeven moment, dat was ook op een gegeven moment nieuwe normaal.
Ja. He? Spreekt hier de optimist? Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Atilay Uslu, topman bij reisorganisatie Corendon. We hadden het over de zware coronajaren en het feit dat het nu weer goed gaat met het bedrijf. Het bedrijf dat hij zelf oprichtte. Wat zat er eigenlijk vroeger bij jullie in het ontbijt, thuis?
Ontbijt thuis, ja. Altijd, warm ontbijt kreeg ik altijd. Ja.
Ik heb twee jonge dochters, maar als ik dan denk aan wat er bij jullie uit dat gezin voor powerhouses zijn gekomen, dat is echt ongelooflijk. Dus ik dacht, misschien zat het wel in het ontbijt, ga ik ze dat ook geven. Want ja. Uw zus, staatssecretaris. Ja. Andere zus, bekroond filmregisseur. U, oprichter van Corendon, waar de staatssecretaris overigens lang heeft gewerkt.
Klopt.
Wat voor gezin was dat?
Nou ja, we werden gewoon altijd met... liefdevol gezin, hè? Met warm ontbijt werden we naar vooruit gestuurd, zeg maar.
Ja, maar is er iets in de opvoeding waarvan u denkt... ja, dat is misschien wel een reden geweest waarom we alle drie maatschappelijk gezien mooie stappen hebben kunnen maken?
Nou, ik denk dat de vrijheid de ouders ons gegeven hebben, denk ik. Dat zou wel zijn. Want wij mochten altijd alles. En die zelfvertrouwen en zo, dat zou wel zijn, denk ik.
Ja, en dat zelfvertrouwen kreeg u omdat u vrijheid kreeg van de ouders.
Ja, maar ook van, je kan het. Ik bedoel, dat zijn ook gewoon de mensen die succesvol zijn. Jij kan dat ook, yeah. Dat verhaal. En op een gegeven moment geloof je daarin. Hè?
Maar dat werd dan dagelijks gezegd, van jullie kunnen het ook?
Ja, of? Mijn vader was ook een ondernemer. En die zei ook van, weet je, bedoel, je bent slim genoeg om zelf een zaak te starten. Waarom ga je voor iemand anders werken?
Ja. Yeah. En dan dacht u, dat ga ik ook niet
dus
doen.
Blijkbaar ben ik slim, dus ik begin ook een ondernemer.
Ja, als maar vaak genoeg gezegd wordt, ga je het zelf geloven.
Ja.
Ja, ja. En die zussen van u, want het begon met een klein reisbureau voor Turkse toeristen, of Turken die naar Turkije toe gingen. Dat is al een hele poos geleden. Dat is eigenlijk gestart door je zus, toch? Door Gunay Uslu, de staatssecretaris nu van Cultuur en Media.
Ja, nou, dat klopt. Gunay is mee gestart. Hè. Dat was in 1997. Hè. Mm-hmm. Ze kwam net uit Turkije. En ze had geen werk. Toen dacht ik, weet je, ik ga iets verzinnen. Zo'n reisbroodje geopend. En was, zij startte. Heeft ze 1,5-2 jaar gedaan. En toen ging ze weer studeren. En in de cultuur ging ze in. Weer bedrijf in de steek gelaten. En
ze zit nu mee te luisteren.
Weer naar de politiek gegaan.
Steekt dat of niet?
Nou ja... Zij werd ergens in half december gebeld. En 1 januari was ze weg, zeg maar.
Echt
na
waar?
2 weken.
Nou, om staatssecretaris te worden.
Ja,
zit je dan met je bedrijf?
Ja, nou ja, ze ontwikkelde de hotels. We hadden natuurlijk nog heel veel projecten dat ze af moet maken. En dan weg was ze natuurlijk voor ons. En andere collega's hebben het moeten opvangen.
Steunde u haar? Wat vond u ervan dat ze de politiek inging?
Nou... Ja, dat is haar keuze. Zij wilde, dus dan heb ik ook niet moeilijk gedaan. Ik weet niet of ik kans had nog om te zeggen van blijf nog, maar dat had ze toch niet geluisterd, denk ik.
Nee?
Maar zij wilde dat. Maar het is ook haar job. Hè. Het is uit de professionaliteit. Zij kan dat werk ook. Dus zo is ze daarheen gegaan.
Ja, het zou niks voor u zijn, hè?
Nee, absoluut niet.
Nee.
Nee, niks.
Nee. Nee.
Voor geen geld.
Voor geen geld zelfs?
Nee.
En als zij dan zegt, ja, maar je kan hier van maatschappelijk nut zijn?
Nou, er zijn genoeg maatschappelijk nut andere dingen. Dus ik wil iets dingen doen die ook, weet je, dat ik iets doe, dat de mensen ook blij mee zijn.
Mm-hmm. Ja, die vakantie dus. Die eerste levensbehoefte, zoals u het
precies.
Zei.
Precies.
Ja, ja.
We hebben kijk, als iemand nu een vakantie boekt in oktober, tot oktober heeft hij zo van, leeft hij naartoe. Hè, van, 10 maanden lang heeft hij gewoon goed voorpret.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wat wij bieden. Het is gewoon een leuke herinnering geven we aan onze klanten.
Ja. Dus dat is eigenlijk ook maatschappelijk nut, wilt u maar zeggen?
Ik vind dat ook heel maatschappelijk. Ook voor mezelf. Ook in die zin, ik ga ook, als ik naar vakantie ga, als ik nu denk van, als ik in juli, bedenk ik nu, naar Foggia gaan wij, daar 2 weken. Dan weet ik, die visrestaurant, welke vis ga ik daar eten? Weet je, dat zijn gewoon simpele dingen. Maar dat maakt de vakantie vakantie, hè?
Ja. Is het eigenlijk handig om een zus in de politiek te hebben? Heb je daar nu iets aan als bedrijf?
Nou, dan moet je. Nee, we hebben ons.
Misschien kun je snel iets regelen of zo.
Nee, maar dan zit ze ook nog in een partij die niet zo luchtvaartvriendelijk is. Nee. Hè? Eigenlijk, als ik nu iets over de cultuur en zo zeg, ook al wil ik het doen, zeg ik nee. Want we moeten wel eens China's vol zetten, weet je. Ja. Dus niet zo van, wij doen daar, we zetten meteen, zo'n muur gezet. Doen helemaal.
Dat is voor haar.
Ja.
En dit is nu voor u. Ja. Die andere zus werkt dus, ik zei het, als filmmaker ook bekroond. Ja. Heeft Gouden Kalf gewonnen. Grote documentaires gemaakt. Ja, dan is het toch bijzonder als ik dat van buitenaf zie. Dat drie mensen uit hetzelfde gezin succesvol zijn geworden. Ja. Op zoveel verschillende terreinen. Maar toch maatschappelijk gezien zulke stappen hebben gezet. Is dat iets waar jullie zelf wel eens van bewust zijn of over hebben?
Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, heel normaal.
Te druk bezig.
Ja, we doen dat, ja.
Dan gaan wij het er ook niet verder over hebben. We gaan het hebben over Schiphol. Want ja, afgelopen zomer, we kunnen het er natuurlijk niet over hebben, over het afgelopen jaar van Atilay Uslu, zonder te hebben over de chaos op Schiphol. Die eindeloze rijen voor security. Hoeveel last hebben jullie daarvan gehad als bedrijf?
Last. Maar dat last hebben we natuurlijk, in ieder geval voor onze klanten niet. Klanten hebben bijna niks gemerkt. In die zin, ik heb nooit iets zoiets meegemaakt als afgelopen zomer. Toen wij iedereen mocht omboeken naar Rotterdam. En daar konden wij slots krijgen. Mm-hmm. En toen wij de klant ons belde van, reis van Schiphol gaat niet door, maar u mag wel vertrekken van Rotterdam. Ja, die mensen waren gewoon blij. Normaal had je een scheldende mens. Hoezo, ik wil vanaf Schiphol vliegen, bla bla bla. Nou, dankjewel dat ik mag vliegen, dat ik vanuit Rotterdam mag. Ik wil helemaal niet vanaf Schiphol vliegen. Zei, nou, oké. Okay. Ja. We hebben echt alleen maar blije mensen gehad. Ja. Dat ze uit Rotterdam mochten vliegen.
Dag en nacht werk is dat, om al die vluchten te verplaatsen naar Rotterdam.
Echt duizenden, tienduizenden mensen waren dat. Ja. Tienduizenden.
Ja. Kost ook weer veel geld.
Ja. We hebben echt heel veel geld verloren daarmee. En,
maar ik las ergens 10 miljoen.
Ja, ruim 10 miljoen. Ja, ruim 10 miljoen. Ja. Ja. Dat echt. We hadden vooral. We hebben ook heel veel geld verloren op Curaçao. En daarmee. Mensen durfden niet, want we vlogen met KLM naar Curaçao. Ja. Ja, die hebben de vluchten niet geannuleerd. Daar zijn we blij mee natuurlijk. Maar we hebben heel veel lege stoelen gehad daardoor. Want als jij een reis geboekt hebt voor 6.000-7.000 euro. 2 weken Curaçao. En dan weer heen gaan. Maar de kans is groot dat je het niet de vlucht haalt. Hè? Ja. Ja, dus mensen boekten niet.
Heeft er inmiddels al een bonnetje van 10 miljoen richting Schiphol?
We hebben ze aansprakelijk gesteld. Dus we gaan netjes met hun aan tafel. Maar we zijn nog niet klaar. Want we hebben in de winter ook heel veel vluchten moeten annuleren.
Dus de bon loopt nog op? Dat bedrag loopt
tot 1 april. Dat moesten we doen. En dan we gaan gewoon na 1 april met ze praten. Wat gaan we hiermee doen?
Ja. Over wat voor bedragen hebben we het dan straks als het 1 april is?
Nou ja, ik denk dat tussen 10 en 15 miljoen, denk ik.
Ja. Maar dat zal toch ergens vandaan moeten komen?
Dat is in ieder geval, wij hebben hem al betaald, zeg maar.
Ja, dus jullie willen het terug hebben.
Ja, ik hoop dat zij zo netjes zijn dat ze ons terugbetalen.
Ja. Ja. Wat zijn de eerste geluiden die je hoort vanuit Schiphol?
Ja, er is een nieuwe CEO, interim CEO, en de andere is weg. Dus we wachten af en ik zou het niet weten.
Nee. Maar dat gaat een claim worden, toch?
Ja, wij gaan een claim sturen natuurlijk. Ja. Of dat betaald wordt, is een andere vraag.
Ja. Nou kwam het allemaal door het personeelstekort bij security. Tenminste, dat is het verhaal dat wij te horen kregen. Hoe kon dat nou zo gebeuren? Heeft u daar een idee van?
Ik heb wel idee van. En we weten ook wat er gebeurd is. Maar Schiphol is een heel complex iets. Daarmee bedoel ik van, je hebt personeelstekort bij de bagageafdeling. Je hebt personeelstekort aan de security. Maar de security was de bottleneck vooral. Mm-hmm. Daar was het probleem. Maar soms had je ook personeelstekort bij de marechaussee. En dus aan de ene kant kan je goed doen, maar aan de andere kant kan het wel weer, kan
het water met effect. Ja.
Dus er was gewoon afgelopen zomer, ze waren gewoon niet goed voorbereid gewoon.
Dat jullie zelf toch? Hadden jullie personeelstekorten?
We hadden ook wel, maar niemand heeft het gemerkt iets van. Nee. Nee. Dus we hebben bij de toeroprijden eigenlijk... viel best wel mee.
Ja.
Normaal, net als 2019. Hè.
Maar dan denk ik, dan kijk ik nu naar Attila Oesloe, ondernemer in hart en nieren. Ja. Die ziet dat gebeuren op Schiphol. Dan zit je toch op te vreten en snap je toch niet hoe dat daar kan gebeuren, of wel? Het ondernemen is ook vooruitzien, is plannen
jawel,
maken.
Ja, natuurlijk. Maar aan de andere kant, kijk, ik wil niet negatief zijn over Schiphol. Want ik zag wel...
betalen.
Nou ja, dat is een andere verhaal. Maar ik zag wel dat ze wel enorm hun best deden. Maar op een gegeven moment was je net te laat. En je kan niet heel snel mensen trainen. Alleen als ze een Schipholpas krijgen, duurt gewoon weken. Mm-hmm. En ze deden wel hun best. Alleen ja, het was... want
te laat.
Ze werkten natuurlijk met externe bedrijven. En die konden geen mens vinden.
Hoe zal het komende zomer gaan? Heeft u daar een inschatting van?
Ja, ik hoor alleen maar goede verhalen. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. Dat is het enige. Dus misschien dat ik optimist ben, maar ik zal zeggen, maar ik hoor echt goede verhalen. Ze zijn goed bezig. En ik denk dat het wel goed gaat komen zomer.
Tegelijkertijd besloot hij al enkele jaren geleden om minder vanaf Schiphol te vliegen. Hè? Ja. Dus voor de pandemie, voor corona, vertrok volgens mij de helft van alle Corendon-vluchten vanaf Schiphol. Nu is dat nog ongeveer 1/3, dacht ik.
Precies, ja.
Wat had die koerswijziging voor reden?
Nou, we groeien natuurlijk veel meer vanuit het buitenland. Niet meer vanuit Nederland. En Nederland is, als je kijkt, 2023 gaan wij minder vliegen vanuit Nederland. Iets van 60.000 passagiers minder vanuit Nederland dan in 2022. En 2022 was alweer minder dan 2019. Mm-hmm. En heel veel klanten van ons die willen liever het buitenland vliegen... dan vanuit Nederland.
Vanaf Brussel bijvoorbeeld?
Brussel, maar ook Duitse luchthavens. Hè.
Waar zit die voorkeur in?
En Maastricht, daar. Ja. Het is gewoon dichterbij, dat is één. En natuurlijk wat afgelopen zomer gebeurd is. Dat is een trauma voor onze klanten. Ik bedoel, als jij 4 uur wacht en nog steeds je vlucht hebt gemist... Ja, dan moet natuurlijk een goed seizoen achter de rug zijn... om weer terug te komen op Schiphol. Maar als je eenmaal gewend bent vanaf Brussel te vliegen... ja, dan... ja, waarom zou je nog naar Schiphol komen? Iemand die onder de rivieren... ja, Brussel is dichterbij dan naar Amsterdam te komen. Ja. Maar die mensen hebben die weg al gevonden. Ja, die gaan niet zomaar weer terugkomen op Schiphol.
Nee. Maar dan zegt Schiphol tegen u... ja, maar ho, niet alles weghalen bij ons, we hebben jullie nodig.
Wij vliegen gewoon van Schiphol natuurlijk. Maar het is niet zo van dat wij weghalen. Maar we doen het minder. Ja. Het is ook vraag en aanbod, hè? Het gaat wel goed komen met Schiphol, dat bedoel ik niet. Maar uiteindelijk is het zo, ja, die klanten die weg zijn gaan om terug te halen, is gewoon moeilijk.
Ja. Dat is dus, zoals u het zegt, een trauma. Ik dacht, nou, zo erg nou ook weer niet, toch? Trauma.
Nee, maar...
Het zijn erge dingen.
Ik weet niet, als je naar luchthaven... Ik ben vaak naar luchthaven gegaan. En ik heb dat echt gezien, die rijen daar. Dat was gewoon, je moest echt bijna een kilometer in de rij wachten. Hè?
Ja.
Het liep wel, maar...
het vertrouwen is niet geen, van weg daar.
Dat is niet een... je vakantiebeleving moet niet zo beginnen.
Nee.
Het moet gewoon gezellig. Als je Schiphol bent, je hebt daar in de,
daar moet de reis
terminal... weet je, heb je alles daar, cafés, bars. Weet je, je moet daar gewoon geld uitgeven. Zo moet je vakantie beginnen.
Ja. Straks praat ik verder met Corendon-topman Attila Oesloe. Bijvoorbeeld ook over de toekomstplannen voor de reisorganisatie. Blijf luisteren.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. De eerste 2 weken van januari praten Diana Matroos en ik met 10 bijzondere gasten. En dat doen we in BNR's Big Ten van 2023. Eerder deze week sprak ik met Hans Veilbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over de toekomst van het Groningse gasveld. Terug te luisteren via de BNR-app natuurlijk.
Vandaag de gast Atilay Uslu, oprichter, directeur-eigenaar van reisorganisatie Corendon. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken, namelijk de toekomstplannen met het bedrijf en de prijs van het vliegen. Maar voordat we dat doen wil ik eigenlijk naar de kettingvraag gaan. Gisteren was mijn gast Caroline van der Plas, voorvrouw van de boer-burgerbeweging. Ze is natuurlijk nogal in het stikstofdossier en daar heeft haar vraag aan u ook mee te maken. Luister.
Ja, ik zou graag willen weten hoe hij er tegenover staat dat Schiphol stikstofruimte bij boeren aan het opkopen is om de natuurbeschermingsvergunning die Schiphol nu nog niet heeft mogelijk te maken en eigenlijk stikstof aan het opkopen is voor de luchtvaart.
Ja. Een mooie vraag. En kijk, blijkbaar werkt dat zo, denk ik. Dan Schiphol zegt van, ik moet mijn natuurvergunning hebben, dus ik ga dat gewoon eigenhandig dat doen. Mm-hmm. Dus ze zijn nu, denk ik, wat ze afgelopen jaar meegemaakt hebben, hebben ze zoiets van, nou, we gaan nu gewoon ondernemend aan de slag.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk
gaan ons niet verrassen, zeg maar.
Valt de prijzen dat ze dit doen eigenlijk, vanuit uw optiek?
Nou ja, ze moeten iets doen, anders hebben ze geen natuurvergunning. Nee. Ze moeten ook hun toko redden.
Ja, ja. Het is nu ieder voor zich eigenlijk in het dossier, lijkt het wel. Hè? Dan bouwen gaat, boeren, Schiphol.
Ja, ik denk dat de boeren ook blij mee zijn, want die krijgen euro's natuurlijk. Als ze euro's zien, dan hebben ze ook meteen hun grond verkocht. Ja. En waardoor Schiphol die mogelijkerwijs haar natuurvergunning krijgt. Ja.
Het is altijd wonderlijk als we het over Schiphol hebben, dat we het dan over een soort entiteit hebben, terwijl de Nederlandse staat voor 70% eigenaar is. Wat is het? 69,77%?
Ja, zeg maar eigenlijk 100%, want Amsterdam is een beetje eigenaar. Ja. Dus uiteindelijk publiek is eigenaar.
Ja, de overheid en dan Amsterdam.
Overheden.
Overheden, inderdaad. Ja. Die dus ook in zo'n stikstofdossier, er is aan de ene kant een stikstofcrisis, maar dan kopen ze als Schiphol zijnde wel dus zich uit deze crisis.
Ja,
nou ja. Wonderlijk effect, hè?
Ik vind het wel slim van Schiphol.
Ja, ja. En sowieso Schiphol, die rol van de overheid, als u kijkt naar luchtvaart, hoe kijkt u daarnaar?
Er moet wel een beetje vanuit de overheid naar de bedrijf toe ook wel ook duidelijkheid moet komen. Kijk,
waarover?
Ook met vliegen, maar ook met vliegvakanties. Ook naar de hotels toe. Kijk, bijvoorbeeld, gisteren had ik met een hotelier, een Turks hotelier, in gesprek. In Turkije hebben ze gezegd van, nou, wat dat gebruik je per dag aan energie, 15 megawatt. Mm-hmm. Dat moet je gewoon binnen nu en 3 jaar zelf produceren. Ja. Of je moet in ieder geval iets doen. Dus wat doen ze? Oké, 200 kilometer verderop, er is zoveel land. Dus zetten ze zonnepanelen voor 15 megawatt. En dan produceren ze daar energie voor 15 megawatt. En zijn ze gewoon klimaatneutraal. Dus aan de ene kant, de overheid koopt van hun 15 megawatt. En aan die andere kant gebruikt hij 15 megawatt. Dan is hij dus op nul.
Ja, ik denk dat het verschil met Turkije meteen is dat er misschien meer ruimte is voor dat soort. We zitten zo vol in Nederland.
Nou ja, ook al zou het hier willen, wij kunnen dat doen. Het is een Zeeland, het is een ruimte voor ons. Wij kunnen daar een plek kopen nu. Hè? En als wij kunnen dat zo, al onze uitstoot zo daarmee compenseren. Ja,
waarom doet u dat niet dan?
Alleen, het is iets van, dat mag je niet doen. Dat wordt, in ieder geval, er is geen beleid.
Nee, maar je hoeft ook niet per se beleid af te wachten. Je kan ook als Corendon zeggen, hierin gaan we voorop lopen.
Nou, kijk, wij,
we gaan zorgen dat we geen uitstoot hebben.
Wij zijn vanuit mijn oogpunt goed bezig met het bedrijf te verduurzamen. En we hebben de afgelopen jaren meer dan 400.000 bomen geplant. Wij hebben een soort 300 punten plan voor qua duurzamen. Het is niet alleen energie. Het zijn ook hoe ga je om met cadeautjes. Hoe ga je om met het publieke opinie op het gebied van wat gaan we allemaal doen. En wat ik daarmee bedoel, al die punten zijn we nu één voor één aan het uitwerken. Dan hebben we 2-3 jaar nodig om dat af te krijgen. Maar ja, we willen heel graag. Ik heb een hotel in Amsterdam, de College Hotel. Ja, als je de daken allemaal mag niet eens. Hè. Stel dat ik zou mogen, zonnepanelen doet. Ik heb het laten uitbreken, is gewoon 3% van mijn gebruik. Is dat. Ja, dat is dus alleen, dan heb je gewoon. Dat is gewoon greenwashing, niks anders dan dat. Mm-hmm. Dan ben je niet goed bezig, vind ik.
Is dit waar je mee bezig bent als topman van Corendon? Voor duurzaming?
Ja, nou, mijn meeste tijd gaat hier naartoe.
Ja? Ja. Van buitenaf gezien is het natuurlijk een enorm vervuilende sector waar u in zit.
Dat klopt ook wel. Maar alleen wat wij we willen verduurzamen. En we kijken van hoe kunnen we dat doen? Al onze hotels. Nou, ik heb een Curaçao hotel.
Ik weet het, hè? Niet vliegen.
Ja,
okay, dan ben je
dat gaat niet gebeuren. Iedereen gaat vliegen. Dat is één ding, dat is gewoon utopie als je denkt van dat mensen niet gaan vliegen.
Ook maar niet met die milieubelastingen, wat deze week bekend werd. Nieuws was bekend dat prijzen binnen Europa flink gaan stijgen. We hebben het over enkele tientjes per vlucht vanwege milieubelastingen en andere maatregelen. Gaat dat ons uit het vliegtuig houden?
Dat zijn in ieder geval, dat zijn niet mijn klanten, hè? Die in Europa vliegen.
Nee,
dus wij hebben daar geen last van.
Turkije, Curaçao.
Want wij, onze reissommen zijn gemiddeld 1000 euro. Dus als je daar twee tientjes, drie tientjes duurder worden, mensen gaan toch op vakantie. Dat zijn meestal vooral als je naar Nice zou gaan voor 14 euro. Hè, dat wordt nu 49 euro. Ik weet niet of dat helpt. Weet je.
Ik zie in uw gezicht dat u denkt dat het niet helpt.
Nee, ik denk, het is wel goed dat het gebeurt. Ik ben een voorstander daarvan. Maar wij hebben echt een goed beleid nodig. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
Ja, vanuit de overheid dan.
Kijk, wij kunnen niet. Al mijn Amsterdamse hotels, die 38% van de energie wekken wij zelf op. Mm-hmm. 38%. Maar ik durf niet zeggen dat we duurzaam zijn. Nee, want je hebt nog 62%, is dat niet zo?
Nee. En dat duurzame, dat is bij de, als we naar de luchtvaart kijken, is dat op korte termijn ook onmogelijk, toch?
Het is niet mogelijk. Nee. Het kan ook niet. Maar het is ook zo van.
Het lijkt me frustrerend dan als u zegt: ik ben ermee bezig. Dat spendeer ik mijn meeste tijd aan. Alles wat u doet op dit vlak is een druppel op een groeiende paard.
Ik geef een voorbeeld. Wij, SAF is gewoon duurzaam. Dus we hebben van frituurolie gemaakt. Kerosine is dat. En dat wij wilden dit jaar 0,5%. Half procent van ons brandstofverbruik. Hè, van onze airline. Willen we SAF inkopen. Maar is niet beschikbaar gewoon. Zelfs 0,5% is niet beschikbaar. Nou, uiteindelijk hebben we wel gekregen.
En, het is er gewoon simpelweg niet, toch?
Is er niet. Dat is één. Dan heb je dit jaar gaan we onze vloot helemaal vernieuwen. Mm-hmm. We gaan van 737-800 naar maxen. Dat is gewoon 30%. 30% zuiniger. En, maar ja, uiteindelijk ben je nog steeds niet duurzaam.
Nee.
Gewoon.
Nee.
Het is iets van, ja, wat is nou handig? Je kan beter nieuwe toestellen neem die heel veel minder gebruiken dan huidige toestellen. Dan ben je veel duurzamer bezig, mm-hmm, dan met die SAF. Nou, we hebben ons gecommitteerd, in ieder geval 2030 14%. Indien beschikbaar, hè, dat wij SAF brandstof gebruiken.
Kun je dan als bedrijf niet zelf investeren in SAF, zoals je noemt, die biokerosine, zodat het er wel komt?
Wij hebben die kennis niet. Je kan niet zomaar je businessmodel veranderen. En wij kunnen niet zomaar een elektrische vliegtuig ontwikkelen.
KLM doet het wel, toch, dacht ik?
Nee, wat afnemen. Wij, je garandeert dat wij doen dat ook. Mm-hmm. Maar dat is niet investeren. Daar heb je gewoon ander soort slimme kopjes nodig om dat allemaal te ontwikkelen.
Ja.
Daar heb je mensen van TU Delft en zo, die moeten dat allemaal doen.
Ja. Ja.
En wij zijn afnemers. Ik zeg altijd, als er in plaats van een Boeing een Tesla was geweest, hadden we zo aangeschaft. Maar die is er niet.
Nee. Dus. En dus zit u in een branche die dus, waarvan u zelf zegt, ik ben daar de meeste tijd aan bezig. Maar tegelijkertijd, ook al bent u optimist, daar hadden we het net over, maakt het dus heel weinig verschil.
Ja, het is gewoon 90% van de totale reis is vliegen. En vliegen krijg je echt niet voor 2070. Het wordt niet duurzaam.
Ja, misschien moeten dan mensen in een elektrische auto op vakantie naar Turkije in plaats van met Corendon met het vliegtuig.
Nou ja, ik zou dat, als je dat wil, dit is een hele leuke trip. Hè?
Ja, je zou het nog leuk kunnen geven onderweg.
Ik weet wel een paar leuke plekjes.
Ja,
hè?
Ja. Hoe zou je, want de manier om te verduurzamen, maar dat is iets waarvan u zegt, het gaat niet gebeuren en u wil het waarschijnlijk ook niet, is als er minder gevlogen wordt, als minder mensen, of mensen minder vaak in het vliegtuig stappen.
Ja. Maar dat gebeurt niet. Ik kan alles zeggen, maar dat gebeurt niet. In die zin, of je moet tweedeling maken in de maatschappij, dat alleen maar mensen met geld die mogen op reis, en de mensen die werken, die mogen niet op reis. Hè? Alleen, hè? Dat is, en dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
Nee.
Mensen gaan in opstand.
Ja.
En als je naar de wereld kijkt, dat luchtvaart, dat gaat binnen nu en 10 jaar verdubbelen gewoon. En dan ga je. En het is ook zo van, even, luchtvaart is maar 2% van alle CO2-uitstoot, hè? Dus er zijn andere sectoren zijn veel meer. Ja. En,
maar als het wat u zegt, hè, want dit is dus de luchtvaart, maar u zegt het is voor mij belangrijk duurzaamheid, ik ben er veel tijd aan bezig, zou je dan als Corendon ook kunnen denken, we gaan ook bijvoorbeeld in treinreizen investeren, een combinatie van vliegen en treinen bijvoorbeeld?
Nou, ik zal heel graag in treinreizen investeren, maar als je naar Ibiza wilt, hè, of naar Curaçao, hoe moet je met de trein heen?
Ja, dat is redelijk lastig. Ja,
ik heb geen bestemming waar je met trein kan komen.
Nee.
En als je dan naar Londen kijkt, ik heb laatst een artikel gelezen, als er iedere dag 600 stoelen leeg vliegen, mm-hmm. Nou, bij ons vliegt alle stoelen zijn vol gewoon.
Ja.
Dat is veel duurzamer, denk ik, dan lege treinen naar Londen heen sturen, toch?
Ja, ik weet niet hoe die uitkomst precies is natuurlijk. Maar wat ik wel denk is dat je dus bezig bent als topman met het verduurzamen van het bedrijf. Maar ik hoor vooral veel onmogelijkheden uit uw mond, wat allemaal niet kan.
Nou ja, wij zien, kijk, wij proberen alles wat wel kan, doen we het. Wij waren de eerste bedrijf met een pilot met Schiphol voor het taxibot.
Mm-hmm.
En wat is een taxibot? Dat is met elektrische vrachtwagens zijn dat, die de vliegtuigen trekken tot aan de startbaan. En dat zijn weer allemaal kleine beetjes, zijn het.
Ja.
SAF is een kleine beetje. En nieuwe toestellen zijn weer 30% dan. Maar het is wel allemaal. Ja, je bent er wel mee bezig. Ja. Maar uiteindelijk, je kan niet een elektrisch maken.
Dus zegt u, er moet beleid komen vanuit de overheid. Wat zou, stel dat u nou staatssecretaris zou zijn en niet uw zus, en dan op dit terrein, wat zou de eerste maatregel waarvan u zegt, en zo gaan we het verduurzamen?
Zou ik zeggen, Corendon, KLM, whatever. Wat is jouw uitstoot? Dat ja, moet dat compenseren gewoon.
Ja, ja.
Daarin, want jij kan het toch niet. We kunnen natuurlijk heel mooi soort college hotel de dak 3 zonnepanelen zetten. Mm-hmm. Nee, dat werkt niet. Hè? Nee. Wel, voor buitenwereld is het heel mooi hoor. Maar iedereen denkt, oh, wat duurzaam. Nou, dat is niks.
Nee. En dan toch nog één keer die vraag, waarom loopt hij niet voor de overheid uit en doet hij dat niet nu al zelf?
Wij doen het al. We hebben al 400.000 bomen geplant. Wij gaan nog aankomen periode.
En niet heel Zeeland volgelegd met zonnepanelen, toch?
Gaan we ook nog doen. We zijn nog een project bezig, dat gaan we doen. Maar we doen het al. Alleen, het is iets van, we berekenen ook wat we doen. Maar je kan niet, dan wordt gezegd, ja, maar jij stoot de ene kant CO2 uit en dan ga je daar duurzaam, dan kan je, daarmee ga je pronken. Dat is natuurlijk een beetje, het is een beetje heel delicaat iets. Dus eigenlijk moet de overheid zeggen, dit zijn dingen als bedrijf zijn, dit zijn de eisen. Hè? Achter moet allemaal groene vinken komen. Als je dat gedaan hebt, ben je een zelfs respecterende goed bedrijf. En als je dat groene vinks niet gehaald hebt, ja, dan krijg je gewoon in de vorm van, je moet iets meer belasting betalen misschien, of whatever. Hè?
Ja, dat beleid moet ook komen.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Eerder deze week sprak ik onder andere met nieuwsuurpresentatrice Marielle Tweebeek over haar interview met president Zelensky van Oekraïne. Is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Attila Uslu, oprichter en directeur-eigenaar bij Corendon. Het gaat goed met de stem, hè? We waren bang dat u misschien niet zou halen, maar hij is lekker warm gedraaid.
Ja, ik heb het gered.
Ja, gelukkig. Nog wel. Nou, we gaan het laatste gedeelte in. Laten we naar de toekomst gaan kijken. Want wat zijn de toekomstplannen voor het bedrijf?
Ja, in de toekomst willen we veel meer eigen accommodaties verkopen. Dus dan hebben we een eigen toeroperating, eigen hotels, een eigen airline. En dan heb je eigenlijk alles onder eigen controle.
Alles in eigen hand?
Ja.
Wat is het voordeel daarvan?
Nou, dan kan je ook zelf toen, wij willen vooruitlopen op wat ik zei net ook op duurzaam gebied. Het is niet alleen energieverhaal, maar ook je afval goed gebruiken. Bijvoorbeeld in Curaçao, wat doen we met ons afval? Geef maar een varkensboer en dan krijgen we weer varkens terug van hem.
Mm-hmm.
En dat soort dingen kunnen we allemaal, heb je in eigen hand.
Ja, doordat je de keten in eigen hand hebt, kun je ook dat soort dingen sturen.
Dan kunnen we naar een partnerhotel zeggen, kijk, zo werkt het ook. Het is goed voor jou, doe het ook alsjeblieft zo, op deze manier.
Ja. De groei, waar moet die vandaan komen? Uit ons land?
Nee, de groei komt vanuit België en Denemarken.
Want dat zijn markten waar nog meer te halen valt dan hier?
Ja, daar, voor ons dat groeimogelijkheden. En daar, we worden verwelkomd in België. Je krijgt zelfs geld als je vanuit België vliegt.
Ja. Je krijgt geld als je vanuit België vliegt?
Ja.
Hoe zit dat dan?
Nou, gewoon, wordt gewoon... als je... er wordt gewoon gepromoot. Hm. Vanaf Brussel vliegen.
En Scandinavië, want ik las deze week ook het nieuws, kwam naar buiten dat Sunweb opnieuw een Scandinavische branchegenoot overneemt. Volgens mij Atlantis Reizer heet het, dacht ik. Zitten zij daar in jullie vaarwater?
Nou, ik denk andersom, wij zitten in hun vaarwater, denk ik. Ja.
ja.
Maar zij doen goede zaken daar, ja. Ja, klopt. Ja, zij nemen allemaal bedrijven over en wij zijn daar, wij zijn niet zoiets. Wij willen zelf groeien, ja. Op onze eigen kracht.
Dat is ook ooit de bedoeling dat Sunweb jullie zou overnemen, 2019.
Overnemen. Ze hadden ons overgenomen op papier. We hebben getekend, we hebben champagne gedronken. En we hadden ook weer geen stem volgende ochtend. Maar en dan op een gegeven moment tijdens corona zijn ze gevlucht.
Ja, dat leidde tot toch wel een hele kwestie, zelfs voor de rechter.
Ja, en we hebben de rechtszaak ook nog verloren. Ook nog.
Want jullie wilden je er niet bij neerleggen?
Nee, want we hadden een contract. En het was een contractbreuk. Uiteindelijk... heeft de rechter gezegd van toch hun gelijk gegeven. Ja. Dus wij hebben de zaak verloren. En het dossier is dicht nu. En we zijn blij dat het niet doorgegaan is. Oh, ja. Wij staan nu veel beter dan Sunweb. Dus we gaan... voor ons is het eigenlijk goed nu achteraf gezien. Ja. Beter dat het niet doorgegaan is.
De geschiedenis kent vele vijandschappen. En dat zijn dan vaak bedrijven, steden, personen... Ja. Die elkaar tot grote hoogte weten te stuwen.
Precies, ja.
Geldt het nu ook voor Corendon en Sunweb?
Ja, wij willen nu... in ieder geval, het is iets van... wij weten hoe het bij hun zit en zij weten hoe het bij ons zit. Hè. We hebben ons
de boeken
bij
mogen kijken.
Hè. Ja. Wij waren één bedrijf bijna. En de doel is van ons dat wij veel succesvoller bedrijf zijn dan Sunweb. Mm-hmm. Dat zijn we volgens mij al, maar we willen nog succesvoller zijn.
Ja, dat is de motivatie dan. Ja. En persoonlijk gezien zat ik me daarover af te vragen. Als je dat soort plannen maakt, en er komt een overname aan, er is een contract. Dat betekent ook als topman van een bedrijf dat het levenswerk is, betekent dat iets voor het toekomstbeeld? Want dan denk je over jezelf na, dan ziet dat er in één keer heel anders uit. Wat waren de plannen die je op dat moment al in je hoofd had?
Nou ja, toen Sunweb en Corendon bij elkaar, dan kon je naar Tui toe, kon je samen een slag maken. Hè? En dan kan je ook Europees, konden we groot worden.
Maar je bedoelt eigenlijk, zou u in het bedrijf zijn gebleven? Of had u een zeilboot gekocht en dan lekker de hele Middellandse Zee overzeilen?
Nee, dat ga ik denk ik. Ik kan niet zeilen in ieder geval.
Oh, nog niet.
Nee, nog niet, maar nee, ik zou ook gewoon in de boord komen. Hè? En het was echt een droomcombinatie geweest toendertijd. En dat was ook idee voor de toekomst van het bedrijf. Zou dat wel de beste oplossing geweest toen?
Mm-hmm.
We hebben nu een heel andere strategie. Heb ik gezegd, we gaan veel meer in de toekomst investeren. Wat is dat? Dat ook hotels, vooral hotels. En nieuwere toestellen. Dus daarmee zijn we begonnen. En die stappen maken we nu allemaal. Dus het is nu... We kunnen niet meer bij elkaar komen.
Nee.
We hebben nu een heel andere strategie dan Sunweb.
Dus het is niet zo dat we over een paar jaar alsnog een samen gaan zien van de twee bedrijven?
Moeilijk.
Waarom is dat nu dan moeilijk en toen niet?
Toen investeerden we als de toeroperator niet in hotels. Nu gaan we wel in hotels investeren. En we worden gewoon we krijgen een eigen hotels, eigen airline hebben en we zijn een toeroperator. En Sunweb heeft een heel andere weg gekozen. En we gaan steeds weer uit elkaar qua strategie.
Dus geen ego-kwestie?
Nee, absoluut niet. De zaken doen is zaken doen. Hè. Dus uiteindelijk
Wat ik net vroeg over die toekomstbeeld. U zou dus in de board zijn komen zitten. We hebben al samen vastgesteld, u bent optimist. Als zoiets dan niet doorgaat, moet je toch even je zinnen verzetten. Moet je bedenken, oké, ik moet nu weer nieuwe plannen maken. Het is een koerswijziging.
Precies.
Hoe deed u dat?
Nou ja, gewoon met het team zitten van, jongens, het is niet doorgegaan. Hè?
En, wordt er dan even met borden gegooid in huizen Oesloe? Is er dan chagrijn? Wat gebeurt er dan?
Nou, mijn eerste reactie was naar de management. Hè, van, ik ben eigenlijk heel blij met de uitspraak van de rechter. Zei ik. Op een gegeven moment wilde je niet meer verkopen. Maar ja, je zat in zo'n zaak. Dat je, en toen, dat was ook voor iedereen een opluchting eigenlijk. Dat niet door was gegaan.
Oh, maar waarom? Dat duurde heel lang juridisch, toch?
Ja, juridisch duurde het lang. We waren veel bezig met het juridisch gevecht met elkaar. Terwijl we met de business moesten bezig zijn.
Ja, ja.
En toen hebben we gezegd, de boek dicht. We gaan gewoon door. We gaan een nieuwe strategie maken. En wij kunnen ook dit alleen, zonder Sunweb. Ja. En dat zien we. Ja, we hebben vorig jaar gewoon een droomjaar achter. Dat hebben we nooit zoveel geld verdiend als vorig jaar.
Maar uw CEO, Steven van der Heijden, wilde met pensioen volgens mij.
Niet, hij wil als CEO wel stoppen. Hè? Hij laat mij niet in de steek. Hij wil nog steeds doorgaan totdat we een nieuwe CEO kunnen vinden. Mm-hmm. En hij wil chairman worden.
Okay.
Ja, maar, dus hij wordt,
maar de zoektocht naar een CEO loopt nu?
Dat moet hij maar vinden. Ik zeg, ja, hij is de CEO. Okay. Het is zijn taak dat.
Ja, zijn eigen opvolger vinden.
Ja.
Dat waren toen natuurlijk de toekomstplannen, ook voor u persoonlijk. En die board in zo'n ander bedrijf. Wat zijn nu? U bent 55 volgens mij. Ja. Nog een heel leven voor u. Wat zijn de toekomstplannen persoonlijk vlak?
Nou, kijk, ik wil veel meer vanuit Curaçao werken. Want in de winter is het. Ik ben gemaakt in het Middellandse Zeegebied. Hè? Ja. De temperatuur van Nederland past niet bij mij. Dus ik
gaat
moet
er meteen heel vies bij kijken.
Ja. Nee, maar weet je, het is van, ik heb altijd koud hier.
Ja.
Mijn botten en zo, als ik naar Curaçao ga, gaat het al mijn botten, weet je, gewoon werkt weer allemaal.
Dan ben je gelukkiger.
Ja, mijn lichaam en ik. Dus meer vanuit Curaçao wil ik werken. En we hebben een bedrijf die zichzelf leidt. En ik soort als hoeder kijk ik van, gaat het goed of niet? Dat is eigenlijk mijn taak.
Ja. U had een zus die het bedrijf verliet, ging de politiek in.
Ja.
U had zelf ooit plannen dan wel in een groter bedrijf de boord in gaan. Gaat Attila Oesloe zijn hele werkzame leven aan Corendon wijden? Of komt er ooit nog een zijsprong?
Well, het ziet er denk ik dat ik aankomende 10 jaar nog bij Corendon ben. En dat is geen straf trouwens hoor. Het is niet zo van dat ik het niet leuk vind of zo. Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik heb ook een hele leuke job.
Wat valt er nog te doen voor u?
Nou,
het bedrijf staat. Het gaat inmiddels weer goed.
Ja. Voor mij, ik bedoel, ja, dit is een beetje saai, ja, klopt, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, we hebben nu in Curaçao, we bouwen ook het derde hotel. Hè. En die vind ik weer heel spannend. In november gaat die open. Met het team naar buitenland gaan. Met de partners onderhandelen over de contracten voor volgend jaar.
Het verveelt nog niet.
Nee. En dan goede contracten binnenhalen. Locaties spotten, welke hotels we allemaal kunnen voor Corendon. Mooie hotels vinden voor Corendon. Ja. Vind ik allemaal wel goed.
Genoeg werk te doen.
Als ik maar het bedrijf niet hoef te leiden, zeg maar.
Nee. We gaan naar de kettingvraag toe. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de gast die volgende maandag aanschrijft hier bij mijn collega Diana Matroos. Dat is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. In de Nieuwe Week gaat over de oorlog in 2023. Wat wil u vragen?
Ja, oorlog vind ik vreselijk. Ik hoop dat een keer afloopt zo'n oorlog. Maar de vraag is, als je verstand hebt van oorlog van Rusland en van Oekraïne. De vraag is, gaat het een keer aflopen? Want het duurt echt te lang, weet je.
Wanneer eindigt de oorlog?
Ja, wanneer eindigt de oorlog?
Diana Matroos gaat het hem voorleggen. Hans van Koningsbrugge dus. Dank voor de komst vandaag. Attila Oesloe in deze koude, op deze koude winterse dag, alhoewel het nog veel kouder volgende week.
Ja, volgende week nog koud.
Naar Curaçao.
Ik ga gewoon een handschoen van de weertje die warmte geven in de handschoen.
Om er doorheen te komen.
Ja.
Dank, topman bij reisorganisatie Corendon. Afleveringen van Big Five zijn terug te luisteren. Onze podcast is te vinden in de BNR-app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te hoeven missen. En nu op deze zender Kees Dorrestein met BNR Breekt. Dag.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.